Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI en Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners onderzoeken we hoe belangrijk de recruiter in het hele wervingsproces is en welke skill hij of zij nodig heeft om zichzelf een beetje onmisbaar te maken. Verder hebben we werk voor een deep learning researcher die de wereld met AI een beetje veiliger wil maken. En ook nog eens een keertje een carrière kantelaar met iemand die de IT en de consultancy uitkantelde en zich nu duurzaamheidsstrijder noemt. Nou, ben benieuwd wat ze nu allemaal doet. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
Er zijn weer cijfers over loonstijgingen van werkgeversvereniging ABVN. Vertel.
Ja, het gaat nu over januari. De lonen stegen gemiddeld met 5,9%. Nou, nog steeds best hoog. Zeker als je naar de afgelopen decennia kijkt. Maar kijk je alleen maar naar het afgelopen half jaar, dan zie je dat die stijging wel langzaam maar zeker aan het afnemen is.
En zeggen ze iets over die reden waarom die lonen minder hard stijgen?
Ja, je denkt natuurlijk meteen afnemende inflatie. Ja, ja, dat was in elk geval wel de reden waarom de lonendeelten zo fors aan het stijgen waren. Nou, volgens de AWVN zijn ook de sombere vooruitzichten van invloed. We hadden vorige week ook al in ons nieuwsoverzicht over allerlei banen die maar overal werden geschrapt. Nou, de werkgeversvereniging ziet ook een groeiend aantal reorganisaties en faillissementen. Dus dat kan ook meespelen.
Goed, dan goed nieuws. Vrouwen gaan meer voltijds werken.
Ja, ja. Nou, het gaat er altijd al over dat Nederland kampioen deeltijd is. En waarschijnlijk blijven we dat ook nog wel. Maar het aandeel vrouwen dat meer dan 35 uur werkt is gestegen. In 2013 zaten we op 27,5% en dat is nu 31,1%.
Het is ook niet heel veel, hè? Ja, jeetje zeg. Nou, vlag mag uit.
Ja, maar bij mannen wordt deze groep die meer dan 35 uur werkt juist kleiner. Dus zo blijven we toch weer die kampioen.
Ja, maar wel, we hebben dan wel meer verdeling, zeg maar.
De taken thuis.
De taken thuis, ja. Oké, want die is van 75 naar 71 gegaan.
Ja, en die mannen die zijn dus vooral 20 tot 35 uur gaan werken. Want in de cijfers van het CBS, want daar komen de cijfers vandaan, zie je de groep die meer dan 35 uur werkt, zie je een stukje krimpen. En de groep 20 tot 35 groeit net zo hard. Mm-hmm. Nou, bij vrouwen zie je een iets andere verschuiving. Daar zie je de groep die minder dan 20 uur werkt sterk krimpen. En dan de groep 20 tot 35 uur en groep 35 plus ongeveer gelijk groeien.
Okay, jij
lekker veel cijfers, hè?
Probeert een staafdiagram op de radio uit te leggen.
Ja,
nee, dit werkt
het,
heel goed. Ja, precies. Bedoel, zijn we als arbeidsbevolking in Nederland nou meer gaan werken of niet? Dat is eigenlijk de vraag die belangrijk is voor de economie.
En die kan ik heel kort beantwoorden met ja.
Dan agressie in de bouw.
Ja, medewerkers in de bouw die krijgen regelmatig te maken met agressie van burgers.
Mm-hmm.
Nou, dat blijkt uit een rondgang van Cobouw bij grote bouwbedrijven.
Goed blad, Cobouw.
Ja, zeker. Echt harde cijfers hebben de meeste bedrijven niet. Maar ze zien wel dat er van alles gebeurt. Met name verkeersregelaars moeten het ontgelden.
Oh, ja. Ja,
herken wel een beetje de agressie die ze kunnen oproepen.
Ik probeer mezelf altijd een soort met van, dat vinden mijn kinderen heel irritant, om met verkeersregelaars bij de bouw even een praatje te maken.
Oh ja.
Om gewoon even.
Die zit dan met schaamte op de achterbank.
Ja, die zit echt zo, pap, kunnen we alsjeblieft doorrijden?
Nou, dat doet dus niet iedereen. Er zijn ook mensen die ze echt uitschelden en bedreigen.
Oh ja,
zelfs tegen ze aanrijden.
Echt? Oh,
ja, en ander fysiek geweld. Nou, dus vooral die verkeersregelaars, maar ook medewerkers die kabels en leidingen leggen, waardoor dan waarschijnlijk een straat wordt afgesloten wat ergernis oproept, krijgen er mee te maken. En mensen die dus achter de voordeur bij mensen dingen moeten doen.
Ja, en ik begreep dat er echt bizarre voorbeelden zijn, toch?
Ja, ik las gijzelingen van monteurs die dus ergens aan het werk zijn. En iemand was bedreigd met een voorhamer.
Wauw. Nou, en daar lachen we dan om, maar dit is
maar
gewoon heel erg.
Ernstig, ja.
Ja. En wordt daar iets aan gedaan nu? Is daar een idee van?
Waar komt het door, moet je dan ook weten. Nou, de bouwbedrijven denken dat het de verharding van de maatschappij in het algemeen is. Maar ze hebben ook een idee hoe het beter zou kunnen worden door duidelijk te communiceren. En dat zou ik bij mezelf in elk geval ook herkennen als ik weet wanneer een straat afgesloten is en hoe lang het duurt. Of wat er in mijn huis gaat gebeuren en hoe lang dat duurt. Ja, dan zou dat mij ook misschien wel iets kalmeren.
Iets
niet dat
helpen,
ik agressief ben ooit.
Nee, jij niet. Goed, dan de baas presteert beter als die ook mede-eigenaar is. Vertel.
Ja, Dat blijkt uit onderzoek. Als de CEO aandelen heeft, dan presteert het bedrijf beter. Nou, dan zou je zeggen, regel dat gewoon. Maar er zitten blijkbaar nog wel allerlei haken en ogen aan. Dus het leek me wel leuk om eens te kijken hoe je dat nou in de ideale situatie regelt. En daarvoor zouden we kunnen bellen met Riens Abma van Eumedion. En dat is de belangenbehartiger van de grote beleggers.
Nou, dat is toevallig, want we hebben Riens gewoon aan de lijn. Dag Riens.
Ja, goedemiddag.
Herkennen jullie dat een bedrijf beter presteert als de baas aandelen heeft?
Ja, in zijn algemeenheid wel. Hè. Onze leden, dat zijn de grote pensioenfondsen en vermogensbeheerders die beleggen voor de lange termijn. Dus ze willen ook graag dat de ondernemingen waarin zij beleggen zich focussen op het creëren van lange termijn waardecreatie. Mm-hmm. En als bestuurders voor lange tijd een fors pakket aandelen houden, dan zitten die bestuurders en de institutionele beleggers eigenlijk in hetzelfde schuitje.
Ja.
De bestuurder wordt dus meer geprikkeld om goede lange termijn beslissingen te nemen in plaats van beslissingen die alleen effect hebben op de korte termijn, op korte termijn gewin, maar die eigenlijk op lange termijn waardevernietigend zijn. Dus over het algemeen vinden wij het heel goed als bestuurders een fors pakket aandelen in de eigen onderneming opbouwen.
En moeten die bestuurders dat dan zeg maar inkopen? He, dan zit je echt met skin in de game, of moet je die dan gratis krijgen?
Nou, wat meestal gebeurt, hè, is dat vanuit het beloningsbeleid voor hun lange termijn bonus sowieso al prestatieaandelen worden toegekend. Dus dat zijn voorwaardelijke aandelen die worden toegekend aan de bestuurders. Uh-huh. Waar de bestuurders dan eerst over een langere termijn prestaties tegenover moeten zetten. Meestal is dat 3 jaar. En aan de hand van die prestaties na 3 jaar wordt gekeken hoeveel van die aandelen zij mogen aanhouden.
Ja.
Dus dat zorgt er al voor dat je na een goede prestatie een aantal aandelen toegekend krijgt. Gratis wel te verstaan, alleen er staat wel een prestatie tegenover.
Ja.
Die in ieder geval voor 2 jaar moeten worden vastgehouden. Zo staat dat in de Corporate Governance Code.
Mm-hmm.
En daarbij komt dan nog een additionele eis dat je vaak 4 of 5 keer het jaarsalaris ook in eigen aandelen moet bezitten. Dus al deze prikkels zorgen ervoor dat de bestuurder echt op lange termijn gaat denken en dus ook voor de beleggers lange termijn waarde creëert.
Ja.
En daar gaat het met name pensioenfondsen en vermogensbeheerders om.
Ja. Het FD schreef erover, iemand zei van je zou eigenlijk moeten zeggen, die aandelen moet je tenminste 10 jaar vasthouden.
Ja, nou is het wel zo dat sommige bestuurders niet 10 jaar bestuurder zijn. Hè? Dus wij zeggen, je moet in ieder geval gedurende de hele periode dat je bestuurder bent, nou 3 tot 4 keer het jaarsalaris in eigen aandelen houden.
Mm-hmm.
En dan het liefst 1 tot 2 jaar daarna dat je ook nog nou minimaal 1/2 tot 1 jaar salaris wel in die aandelen van de onderneming moet hebben belegd. Zodat je dus niet kort voor het aftreden van de bestuurder nog hele korte termijn beslissingen neemt die dus wellicht op langere termijn waardevernietigend zijn.
Ja, ik vind het nog wel een beetje kort. Dus ik zou zeggen, hou dat dan langer vast.
Ja, kijk, liever langer. Maar ja, je moet je ook een beetje verplaatsen in de persoon zelf. Hè, en wat onder het huidige recht is toegestaan. Want het is natuurlijk wel zijn eigen vermogen dat hij heeft opgebouwd. Dus het is al uitzonderlijk dat je dan toch nog verplichtingen oplegt nadat hij al uit dienst is getreden bij de vennootschap. Dus het is ook wel wat lastig om dat contractueel te regelen.
Ja, ja. Mooi om er even van te horen in Werkverkenners. Dankjewel, Riens Abma.
Graag gedaan.
Rens de Jong.
En dan nu de themavraag van deze uitzending. En die draait om de zin en de onzin van recruiters. Hebben we ze echt wel nodig? Legde ik voor aan mijn gasten.
Als je ergens ervaart hoe snel het gaat of hoe succesvol een werving gaat, ja, dan weet je dat het noodzakelijk is als je werkt met een goede recruiter.
Natuurlijk kan het team zelf ook prima aangeven welke skills de nieuwe collega moet hebben. Maar echt beoordelen wat iemand dan dus in zich moet hebben en of dat ook zo is, ja, dat kun je dus beter aan een recruiter overlaten. Neem bijvoorbeeld teamwork.
Om dan jouw favoriete voetbalclub op dit moment aan te halen. Daar hebben een aantal spelers een ander idee van wat teamwork is dan een aantal andere spelers.
Ze zijn dus nog wel nodig, maar de functie van recruiter verandert wel.
Door de krapte worden recruiters gedwongen eigenlijk om meer te kijken naar iemand die zich kan ontwikkelen via een traineeship of zo.
En daar horen dan ook andere skills bij, zoals kunnen omgaan met data.
Data vind ik wel cruciaal bij de functie van recruiter horen.
En duidelijk moet zijn wat jouw deel in het wervingsproces is. goede werkgevers, die snappen dat.
Die zeggen dan, de recruiter test alleen maar jou op de fit met de organisatie.
En wat gebeurt er dan?
Al die administratie en al die onzin en die vinkjes, ja, dat hoef jij niet meer te doen. Dus je baan wordt leuker.
Werkverkenners.
Recruiter en kandidaat die totaal elkaars golflengte niet kunnen vinden. Technologie die heel veel dingen beter en neutraler kan dan mensen. En werkgevers die besluiten dat het team zelf beter de ideale kandidaat kan zoeken dan dat daar een recruiter tussen zit. Allemaal geluiden die ons doen vermoeden dat de recruiter zijn beste tijd gehad heeft. De vraag is, klopt dat? Of zien we het een en ander over het hoofd?
Ik ben Doreen Waasdorp, interim HR-professional, maar vooral ook docent-trainer voor recruitmenttrainingen.
Ah, is dat nodig?
Dat is zeker nodig.
Waarom?
Ja, zeker. Nou, recruitment is een vak.
Ja.
En het is heel vaak een ondergeschoven kindje. Of het wordt bij de vacaturehouder van, joh, doe je het erbij? Of de HR-professional, doe jij het er even bij? Maar ik zeg, recruitment is een vak. Dus dat betekent ook dat je opgeleid moet worden als recruiter.
Ja.
En er zijn niet mbo of hbo opleidingen voor. Mm-hmm. Maar doe een goede training en dan komt het goed.
Ja. Het punt is natuurlijk wel dat iedereen die het vak beoefent ook daadwerkelijk zegt dat het een vak is. De vraag is even, wordt het door de buitenwereld gezien als een vak? En daar hebben we een beetje een gevoel bij van, hey, we zien aankomen dat werkgevers zeggen, nou, dat moet je gewoon door het team zelf laten doen. Die snappen namelijk veel beter wat de cultuur is. Jonge recruiters snappen oude medewerkers niet. Dus daar zit een totale mismatch. Is het wel een vak of moeten we dat gewoon allemaal een beetje aanleren, zodat we voor ons eigen team de beste mensen kunnen selecteren?
Nou, ik denk dat als je recruiter zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn die je zou moeten kunnen. En dat is best wel een brede functie, zeg ik altijd. En natuurlijk heb je je team nodig waarvoor je werft. En de vacaturehouder waarvoor je werkt. Maar jij bent de professional die juist de goede doelgroepgerichte vacatureteksten kan schrijven. Of met een beetje marketingachtergrond weet, hoe verleid je nou die kandidaten naar je organisatie?
Mm-hmm.
Of naar je bedrijf waar je voor je, hè, als je een externe recruiter bent, waar je voor werft.
En als je dan naar ons puur anekdotisch verhaal luistert, waar mensen zeggen, ja, ik vraag me af wat nou die toegevoegde waarde is. Wat denk jij dan?
Als je nog nooit gewerkt hebt met een goede recruiter, denk je dat misschien.
Ja.
Maar als je ervaart en dat je iemand hebt gevonden waar je denkt, ja, daar ben ik blij mee. Ja, dan weet je dat het noodzakelijk is.
Het is natuurlijk wel vaker zo, hè? Als je een slechte ervaring hebt en je denkt, ja, dat had ik wel zelf ook gekund.
Tuurlijk denk je dat, maar ja. Dat denk ik ook wel eens met andere dingen, ja, tuurlijk. Ja. Cruciaal is de samenwerken. Dus ja. Ga alsjeblieft ook heel erg de inhoud, hè? Een stukje moet je het leren, maar laat dat ook bij het team. Ja. Dat is oké.
Maar wat bedoel je dan met laat het bij het team?
Hard skills. Team weet veel meer. Wat zoeken ze nou,
ja,
echt?
Exact.
Maar jij als recruiter kan eigenlijk wel zien, past iemand bij de cultuur? Dat kan je toch beter vaak als recruiter dan in team. En nu ga ik natuurlijk misschien wel mensen beledigen.
Ja.
Maar ik denk wel dat het overal plaatje ziet een recruiter toch meer en beter dan misschien wel in de lijn zelf.
Oh, dat vind ik heel grappig. Want dat was inderdaad het volgende punt. Hè? Mensen zeggen, nou, dat kun je beter door je team laten doen. Want wij snappen veel beter de cultuur. In plaats van dat ze een recruiter dat snapt. Jij zegt, die kunnen beter vaak inschatten of iemand bij de cultuur past dan de lijnmanager zelf.
De organisatiecultuur. Maar natuurlijk heb je ook een afdelingscultuur of een teamcultuur. Ja. Hè? Tuurlijk kan je dat als team beter. Maar echt de organisatiecultuur, de kernwaarden. Waar willen we naartoe als organisatie? Misschien wel die strategische verandering die we met z'n allen willen.
Ja.
Kijk, misschien wel gek om te zeggen, maar een afdeling wil niet zo vaak veranderen.
Mm.
En natuurlijk zeggen we met z'n allen van wel, maar als je weet wat de strategische keuze van de organisatie is, gaat ook recruitment daarin gekend worden. Van daar willen we naartoe. Dat betekent dat we misschien wel een ander soort mensen moeten aannemen. En als je afdeling, die houdt het heel graag bij.
Ja, dan huur je wat je hebt en dan krijg je wat je kreeg.
Het is misschien wel negatief gezegd, maar vaak in de praktijk zie ik dat wel.
Ja, ja.
Dus je moet als recruiter ook veel breder kijken dan alleen het profiel zelf.
Ja.
Waar zit die potentie van die kandidaat?
Zie je die rol veranderen van recruiter in de afgelopen tijd?
Ja, zeker.
Ja, waar verandert die?
Nou ja, je ziet eigenlijk van de ouderwetse kaartenbak. Overigens heb ik daar ook gelukkig niet mee gewerkt. Maar wel met systeem. Maar dat is natuurlijk wat de ouderen onder ons zeggen. De kaartenbak. En waar je alleen maar aan het netwerken bent. En nu ben je toch ook wel heel veel online bezig.
Mm-hmm.
Je wordt veel meer een marketeer als recruiter. Ik denk dat AI ook bezig is met de grote opkomst. Ja, je hoeft niet altijd zelf na te denken over een vacaturetekst. Maak je gebruik van AI, ja, dan kunnen er echt wel mooiere teksten of mooiere zinnen. Ja, als recruiter kan je niet elke dag de fantastische teksten schrijven. Daar moet je ook een beetje zin in hebben en een beetje de dag voor hebben. Nou, dat helpt wel.
En waar zit dan de echte toegevoegde waarde van een recruiter? Als er dus een aantal taken door AI worden overgenomen, waar zeg jij, ja, daar zit echt de kern en daarom moet je er altijd wel eentje bij hebben?
Ja, het verleiden van de kandidaat is cruciaal.
En is dat, kan een recruiter dat zoveel beter dan een lijnmanager?
Nou, dat wil ik niet zeggen.
Nee, kijk, dus de lijnmanager. Maar dan is de vraag, wat is dan de kern? Want als dat dus niet het beter is dan de lijnmanager, dan is even de vraag, wat is de toegevoegde waarde?
Ja, ik denk dat de recruiter het overal proces meer ziet. Overal cultuur, overal proces. De lijnmanager ziet waar hij naartoe wil met zijn team.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook wel dedicated, hè? Ik denk dat dat wel een groot verschil is. Dat de recruiter heeft gewoon als taak mensen binnenhalen. Goede mensen binnenhalen. En de lijnmanager moet de fabriek ook nog draaiende houden. Om even zo te
zeggen. Maar die wil ook wel de juiste mensen. Hè? Oh, ja, want die wil een schaam met 7, 8, 9 poten. Ja, en als recruiter moet je dat gesprek aangaan. Ik heb een schaam met 4 poten.
Het is best oké.
En die 3 gaan we op een andere manier verzorgen.
Is dat dan inderdaad, is het dan juist die tandem tussen de lijnmanager en de recruiter die het echt waardevol maakt? Die 2 dan?
Dat is de basis.
Ja.
Dat is de cruciale basis.
Mijn volgende gast schreef een boek over hoe recruitment er nu uit zou moeten zien.
Mijn naam is Bas van der Hatert en ik ben onder andere de auteur van het boek Talent Acquisition Excellence samen met Kevin Wheeler.
De recruiter anno nu, hoe dat eruit zou moeten zien.
Het hele recruitment anno nu. En er zitten zelfs linkjes naar talent management en ontwikkeling in, omdat nou ja, de arbeidsmarkt wordt krapper en krapper. En demografisch gezien weten we met z'n allen dat dat, tenzij dat we heel veel mensen gaan importeren, wat politiek nou niet echt op dit moment hoog op de agenda staat, dat dat ook zal blijven. Dus we zullen meer met minder mensen moeten doen.
Ja.
En dat is deels ook gewoon door mensen vele malen productiever te maken. Ik hoorde toevallig op mijn weg hierheen in het nieuws van jullie eigen zender, dat Nederland onderaan de productiviteitsgroei staat op dit moment in Europa. We zullen er dus meer mee moeten doen.
Maar even voor mij dus, dit boek heb je eigenlijk ook gemaakt dan om recruiters productiever te laten zijn.
Zeker, zeker. Maar ook met name om bedrijven na te laten denken over de vraag, als jij zegt dat talent jouw belangrijkste asset is, waarom behandel je het dan niet als een kostbaar goed, maar waarom behandel je het dan als een uit te knijpen kostenpost.
Ja. Laten we eens even praten over de toegevoegde waarde van de recruiter. Hebben we ze eigenlijk nog wel nodig, Bas?
Ik denk het wel. Want om meteen te beginnen met, je kan het beter door het team laten doen dan door de recruiter. Dan zeg ik, als je het hebt over welke skills zijn nodig, ben ik het daar mee eens. Als je het hebt over hoe definiëren we die skills, dan ben ik het daar niet mee eens. Want het gemiddelde team heeft dan van die leuke, ambiguë, vage skills, zo van teamwork. En dan denkt iedereen te weten wat ze ermee bedoelen.
En gaat een recruiter daar dan een verbetering in aanbrengen?
Een goede recruiter wel. Nou zeg ik meteen, er zijn heel veel hele matige recruiters. Mm-hmm. Omdat wij om de een of andere reden, en dat is in Nederland is daar wel redelijk uniek in, recruiter een junior beroep vinden.
Ja.
Weet je, in Australië of in Engeland of in Amerika kom ik veel meer seniors tegen die gepokt en gemazeld wel als een talent advisor. Dat is ook een van de functies zoals wij zeggen. Je zou van recruiter naar talent advisor moeten. Mm-hmm. Maar daar heb je een bepaalde, nou, zoals om dan toch weer die voetbalvergelijking te maken, Jordan Henderson met al zijn ervaring nu ineens poppetjes op de juiste plek weet te zetten. Die ineens een stuk beter spelen omdat er iemand staat die zegt, hou jij je heel eventjes in, niet meteen blind naar voren rennen.
Ja.
Nou, dat missen wij in Nederland nog wel eens in het recruitment.
Toch, hè? Want jij zegt, nou, ik denk dat we die recruiters de komende tijd echt nog wel nodig hebben. Jouw co-auteur, Kevin Wheeler, die heeft een kleine 2 jaar geleden gezegd, over 5 jaar moeten we van een hoop recruiters af. Dan zijn er 2 opties. 1, in de komende 3 jaar gaat er nog heel veel gebeuren. 2, jouw co-auteur Kevin Wheeler zit helemaal op het verkeerde kant van het spectrum dan?
Nee, ik ben het helemaal met hem eens. Van een hoop moeten we eraf. Maar dat wil niet zeggen dat we er vanaf moeten.
Ja,
ik zeg, er zijn er een heleboel heel matig in hun werk.
Ah.
Er zijn er een heleboel mensen die werk doen wat je eigenlijk al niet zou moeten doen. Een groot deel van, ik zat een tijdje geleden bij een organisatie, daar hadden ze dan, ze noemen dat dan recruitment ondersteuners. Hè. We nemen recruitment als het beroep breed. Die waren 80% van hun tijd bezig met het plannen van sollicitatiegesprekken.
Oh ja.
Daar is hele goede software voor. Die ook nog eens door alle kandidaten plezieriger wordt ervaren dan dat jij in lang overleg met iemand aan een telefoon en daar 1,5 uur bezig bent om eindelijk een geschikte tijd te vinden.
Ja, ja. Dus het vak van recruiter is nog heel belangrijk, maar het moet wel beter worden en heel veel taken komen te vervallen.
Ja,
en dat zijn dan vooral junior-achtige taken.
Dat zijn deels juniorachtige taken, maar ook deels taken als, nou, als je kijkt, een recruiter is op dit moment zowel dataverzamelaar als data-interpreteur. Mm-hmm. Dus we gaan een sollicitatiegesprek aan, dan gaan we die data verzamelen en zelf bedenken welke skills heb ik nu eigenlijk gehoord, om dat vervolgens te interpreteren. Nou, dat verzamelen, dat ging recentelijk mijn AI in actie column bij jullie ook over, dat kan technologie al veel beter. Dus jij voert nog wel het gesprek, je laat AI dat gesprek analyseren, jij krijgt de skills terug die daadwerkelijk uit dat gesprek zijn gegaan. Daardoor kan je je ook beter concentreren op dat gesprek. En vervolgens ga jij in samenwerking met dat team kijken van welke skills hebben wij nu nodig, mm-hmm, binnen dit team, mm-hmm, om dit team optimaal te laten functioneren. Dus een deel van die taken vallen weg, maar voor die interpretatie en voor het voeren van een goed gesprek, want dat is waar ik zelf altijd bij hiring managers wel tegenaan loop.
Ja.
Een gesprek moet je gestructureerd voeren.
Ja. Ook en daar heb je die recruiter voor nodig, voor dat gestructureerde gesprek.
Een goede recruiter is in staat om een gestructureerd gesprek te voeren.
Ja.
Maar ook van tevoren een discussie aan te gaan over welke skills gaan we bijvoorbeeld uitvragen. Ja. En hoe gaan we deze uitvragen?
Gek, hè? Met dat gestructureerde gesprek, dat vind ik zo grappig. Waar computers juist heel goed in zijn, is juist heel gestructureerde dingen doen. En daar niet van afwijken. Nou zeggen we tegen de recruiters, ga nou niet zomaar gesprek voeren en kijken of er een klik is. Maar doe dat gestructureerd. En zeg, ja, dat moet de recruiter zelf doen. Terwijl, ik wil bijna jou echoen, dat zou dan de machine nog veel beter kunnen.
En waarschijnlijk kan een machine dat ook beter.
Ja.
Alleen dat vinden we kandidaten heel erg onmenselijk. Dus dan kom je op het stuk.
Dunne baan heb je dan eigenlijk.
Maar je hebt helemaal gelijk. Dat er zijn overigens, in Zweden is er een robot genaamd Tengai, die dus als robothoofd al gesprekken voert.
Ja, maar dan zou het zomaar kunnen. Als ik hou af en toe wel eens gesprekjes met ChatGPT als ik me verveel onderweg in de auto. Nou, dat zijn best grappige gesprekjes. Het is een beetje legig, maar het kan al wel. Nou, 5 jaar vooruit, of 3 jaar vooruit, zoals jouw collega zegt. Ja, dan vraag ik me af of we die recruiter echt nog voor dat gestructureerde gesprek nodig hebben.
Voor het gesprek misschien ook niet meer. Nee. Daar ben ik het mee eens. Dat is op dit moment nog het stukje candidate experience. Maar voor het interpreteren van die gegevens die daaruit gaan komen,
ja,
daar hoop ik voorlopig, en dat blijkt ook wel, want anders krijg je eenheidsworst. En laten we eerlijk zijn, met 11 Jordan Henderson scoor je nooit een goal. En met 11 Lionel Messi's krijg je er 100 tegen. Daar schiet niet op.
Nee.
Dat is iets waar AI heel slecht in is. Daar moeten we wachten. Even, dat staat ook in het boek, op quantum computing. Dan gaan we ook met team samenstellingen.
Maar daar zijn we nog lang niet.
Maar daar zijn we nog in de komende 25 jaar niet.
En mijn laatste gast ontwikkelt technologie die in ieder geval een gedeelte van het werk van de recruiter kan overnemen.
Mijn naam is Andries van der Leij. Ik ben medeoprichter van Brains First. En Brains First is zo'n technologieaanbieder die het leven van een recruiter een stuk makkelijker maken.
En wat doen jullie dan precies?
Nou, wij zijn begonnen vanuit de cognitieve neurowetenschappen. En wat we eigenlijk proberen te doen is heel nauwkeurig in kaart brengen wat het natuurlijke talent is van een kandidaat door zijn games te laten doen. En die inzichten worden vervolgens door een recruiter vertaald naar inschattingen of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie.
Oké, en wat voor spelletjes, games zijn dat dan?
Nou, eigenlijk moet je voorstellen dat het een beetje lijkt op computerspelletjes uit de tijd dat ik jong was. Een beetje Atari, zeg maar.
Oké.
Dus dat is heel simpel te doen. Maar wat wij meten zijn zaken als reactietijd, werkgeheugen, of je goed kan voorspellen. Eigenlijk de basis van wat in de cognitieve psychologie de executieve functies genoemd worden.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een beetje hoe je de specifieke stijlen en de capaciteit waarin je informatie verwerkt, beslissingen neemt, plant en dat soort zaken.
Ja, spannend allemaal. En als ik het plat mag slaan, lijkt het wel op een soort digitaal assessment. Of doe ik je.
Ja, zo worden we ook gebruikt. We zijn eigenlijk begonnen in business. We zijn eigenlijk begonnen in voetbal. Maar toen we de stap maakten naar het bedrijfsleven, toen zijn we als pre-assessment eigenlijk proberen om een soort voorschrifting te maken van kandidaten. Zo zijn we begonnen. Ja. Inmiddels worden we veel meer gebruikt in verschillende contexten.
Ja. Als we het nou hebben over het vak van recruiter, hebben we die nog wel nodig?
Nou, wij denken eigenlijk dat de aard van het werk van een recruiter vooral heel erg verandert. En wij spelen daar een actieve rol in mee, want wij zeggen vooral gebruik onze tools.
Mm-hmm.
Dan ontlasten we je en dan haal je een hoop bias eruit. En je komt tot inzichten die je niet zo makkelijk kan maken op basis van de informatie die je al hebt. Zoals cv's, et cetera.
Ja.
Maar de aard verandert nog meer omdat de aard van de functie steeds minder duidelijk is. Vaak zijn mensen op zoek naar ja, wat ze noemen een soort van, vroeger noemde je dat een schaap met 5 poten. Tegenwoordig noem je dat dan T-shaped.
Oh ja.
Mensen die van alles kunnen eigenlijk. Ja. Maar ja, hoe meet je dat?
Ja. Dus je moet als recruiter kijken naar ontwikkelpotentieel. Je moet kijken naar sowieso de skills die iemand heeft.
Ja.
En of dat wel past bij de baan die super vaag is.
Ja, dus, ja exact. Dus eigenlijk wordt een recruiter meer een soort talent broker. Die tussen kandidaat en organisatie in gaat staan. Om te kijken of ze wat voor elkaar zijn.
Ja.
En hoe dan.
Ja.
Dus eigenlijk wordt de baan eigenlijk ingewikkelder. Dus alles wat niet weg te automatiseren is. Dat is dus ook echt best wel ingewikkeld.
Ja. Managers, ondernemers die zeggen, god, weet je, al die recruiters, soms raak je ook heel erg in lost in translation, om het even in goed Nederlands te zeggen. Kan de afdeling dit niet gewoon lekker zelf doen? Wij weten precies wat we nodig hebben. Die recruiter, let's cut it out.
Ja, dat zou voor sommige functies ook echt zo zijn. Ik ken uit mijn eigen ervaring dat als je bijvoorbeeld een technisch persoon zoekt, een programmeur of zo,
ja.
Dat je liever die laat praten direct met de andere programmeurs.
Oh ja.
Dan dat je een recruiter gaat opleiden om hele technische vragen te stellen. Voor bepaalde zaken kan de vraag het beste gesteld en ook geïnterpreteerd worden door de persoon. Zeker als het om technische zaken gaat.
Mm-hmm.
Die daadwerkelijk ook het antwoord kan begrijpen.
Ja.
Anders moet je iemand eigenlijk souffleren. En meeluisteren om ook nog te kijken, is het antwoord wel goed? Dat is een beetje overkill.
Maar dat is soms ook wel de kritiek op recruiters natuurlijk. Ja, je zit er alleen maar hinderlijk tussen.
Gedeeltelijk is dat waar. Maar zeker bij zaken die technisch ook, waarbij je dus ook een goed en een fout hebt.
Mm-hmm.
Dan zou meteen mijn vervolgopmerking zijn. Voor veel van dat soort functies zou je misschien ook wel een test kunnen doen. Niet per se alleen maar brains first, maar een programmeertest of zo.
Mm-hmm.
Want daar is ook een goed of fout mogelijk. Maar wat je nu vaker ziet bij grote organisaties, is dat je een kandidaat hebt waar misschien wel wat in zit, die dan misschien niet per se past bij het profiel waar de persoon voor gesolliciteerd heeft.
Ja.
En een goede recruiter, die kan dan ook een beetje rondshoppen intern. Is er misschien iets anders?
Ja.
En dan kom je vaker op het terrein van ja, atypisch talent of een soort van creatieve match tussen kandidaat en vacature. En dat is toch wel art.
Ja,
dat is niet echt science meer.
Nee, maar ik hoor jij dus eigenlijk zeggen, kijk, als de match perfect is, dan zou het team dat ook hartstikke goed zelf kunnen doen. Want dan zeg je, nou, het is net een Lego blokje, klik, het valt in elkaar.
Ja.
Hartstikke mooi puzzelstukje. Maar als het niet past, dan kan het team daar niet zoveel mee. En de recruiter zou er wel heel veel mee kunnen.
Die zou, ja, maar die moet dus ook echt gaan denken, ik ben niet meer een hokjesvinker.
Ja.
Maar een persoon die eigenlijk op creatieve manier tussen kandidaten en allerlei vacatures gaat zitten. En dan kijken, is hier een match mogelijk?
Ja.
Waarbij die dan niet alleen denkt aan de organisatie, maar ook juist aan die kandidaat zelf.
Ja.
Want ook die relatie die wordt wat horizontaler, zeg maar. Zeker als je kijkt naar juniors, die hebben daar behoefte aan.
Straks kijken we wat er in het takenpakket van de recruiter anno nu zit en welke skills daarvoor nodig zijn. Maar nu eerst werk voor iemand die camera's geweld beter kan leren herkennen.
De vacature.
Iedere week dan speuren we het web af op zoek naar opmerkelijke vacatures. En deze keer viel ons oog op deep learning researcher bij bedrijf Oddity.ai... Ze zijn op zoek naar een AI-pionier. Nou, ben benieuwd wat je daar allemaal voor moet kunnen en wat ze precies doen. En ik bel een van de oprichters, Nick Mulder. We gaan hem even bellen.
Ik ben Nick Mulder.
Dag Nick, met Rens de Jong van BNR.
Hey, goeiedag.
Ik bel jou voor die vacature.
Ja, hartstikke leuk.
Ja, wat doen jullie precies bij Oddity.ai?
Oddity is eigenlijk een computer vision bedrijf. En wat wij doen is, wij doen een beeldherkenning op camerabeelden. Dus wij herkennen bijvoorbeeld geweldsincidenten die op straat plaatsvinden real-time.
Oh. En wat voor klanten heb je dan?
Ja, dan kun je vooral denken aan politieklanten, gevangenissen, TBS-instellingen, heel veel gemeenten, openbaar vervoermaatschappijen. Eigenlijk elke partij die cameratoezicht gebruikt, kunnen wij ook opwerken.
Ja, dus het zijn van die CCTV-camera's, zeg maar. En daar leg je dan een algoritmische laag overheen die zegt, hey, hier komt de vechtpartij aan of er komt iets aan. Moet ik het zo zien?
Ja, klopt inderdaad helemaal. Ja.
En kun je het blote oog kan dat ook detecteren? Wat kunnen jullie dan sneller of beter?
Dat is inderdaad waar. Maar bij deze klanten die ik net noemde, dan zie je toch wel snel dat je het over honderden, soms wel duizenden camera's hebt. En een mens is toch net iets minder goed in 24/7 zo'n beeld analyseren. Terwijl software en computers zijn er hartstikke goed in. Dus die kunnen dat moeiteloos.
En je hebt al echt al betalende klanten die dit inzetten?
Ja, onze eerste klant die draait al 4 jaar heel succesvol.
Oké. En dat kan privacy technisch ook allemaal? Want ik kan me voorstellen dat wel wat concerns geeft.
Ja, dat is een hele terechte vraag. Nee, wat we zien is, bij ons is het volledig anoniem. Dus wij doen niet aan gezichtsherkenning. Wij kunnen geen personen identificeren. Het is echt het kijken naar het gedrag. En als er geweld voorkomt, dan geven wij daar een signaal over.
Ja, een alarm gaat af en dan moeten we iets doen. Oké. Jullie zoeken een deep learning researcher. Wat moet er gedeep learned worden?
Ja, eigenlijk ben je dan heel erg betrokken bij het onderzoek en de ontwikkeling van dit soort algoritmes. En nou, in ons geval dus specifiek voor beeldherkenning. En dan ben je met name bezig om dit te verbeteren. Dus daarvoor moet je ook echt op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Maar deze krijg je wel. Je krijgt ook meteen de kans om die toe te passen in de praktijk.
Ja, want ik kan me zo voorstellen, tenminste, als je het algoritme wil leren om geweld te herkennen, dan heb je gewone video's waar mensen aan het wandelen zijn en video's waar mensen aan het vechten zijn. En dan probeer je hem een soort met van het algoritme te leren van, nou jongens, zo herken je het, toch zoiets?
Ja, de computer die moet inderdaad zelf het onderscheid leren tussen een normale situatie. En dat zijn inderdaad gevallen dat mensen gewoon over straat lopen, knuffelen, dansen, alles wat
eigenlijk. Oh ja, natuurlijk, ja, dansen.
Ja, dat gebeurt heel veel in horecagebieden.
Oh ja.
Ook. En het onderscheid moet dan gemaakt worden met een geweldsincident, hoe dat eruit ziet. En dat, daar draait het om voor ons.
Maar dat hebben jullie al, dus wat gaat deze persoon dan meer doen?
Er zijn eigenlijk altijd verbeteringen natuurlijk door te voeren. Je kan verbeteringen maken door nog meer geweld te herkennen. Je kan verbeteringen maken door minder valse meldingen eigenlijk te produceren. En daarnaast zijn er heel veel andere producten eigenlijk waar de wens voor bestaat om die te maken.
Ja. Ja. Is het ook een remote functie of moet je wel hier in de buurt zitten in Nederland?
Wij geven wel de voorkeur eraan om dat bij ons op kantoor te doen. Tegelijkertijd is het ook heel erg flexibel inderdaad hoe je de tijd indeelt.
Ja. Wat voor een achtergrond moet je hebben?
Waarschijnlijk heb je dan een diploma in de richting van informatica of kunstmatige intelligentie. En in ieder geval heel veel passie om zinloos geweld tegen te gaan.
Ja. En wordt er ook nog equity beloofd of opties beloofd? Want het klinkt als een veelbelovende start-up.
Ja, nee, zeker inderdaad. Voor de sleutelrollen staat er ook equity tegenover. En dat moedigt ook juist aan. Want dan heb je natuurlijk zelf ook echt nog meer motivatie om het gewoon succes te maken.
Zo, nou, het klinkt spannend, Nick.
Dankjewel.
Succes daarmee. En ik hoop nog meer van jullie te horen in de toekomst.
Hey, dankjewel voor het belletje.
Oké, hoi hoi.
Doei doei.
Rens de Jong.
Nou, spannende baan. Met ook nog eens een keertje equity in je secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat klinkt goed. Terug naar de recruiters. We hoorden eerder dat ze zeker nodig blijven, maar dat hun werk wel verandert. Ik vraag recruiter-trainer Dorien Waasdorp om het hele proces van de werving door te lopen en te kijken wat er in dat proces van de recruiter wordt verwacht.
Je krijgt te horen van, joh, er is een vacature. Dan is cruciaal die vacature-intake. Wat spreek je af? Wat zoek je eigenlijk als vacaturehouder? Waar willen we naartoe? En ik denk dat het goed is dat de recruiter ook de afdeling opgaat. Want dan kan je ook laten zien, nou ja, ze hebben paarse stoelen en gele broodtrommels. Ik weet het niet, maar ik bedoel, als je het hebt over sfeer en cultuur, dan is dat heel belangrijk om aan die kandidaten te vertellen. Want in deze concurrerende arbeidsmarkt is het wel handig dat je daar iets van af weet om mensen ook te verleiden.
Mm-hmm.
En nog belangrijker in die vacature intake is het gesprek tussen die vacaturehouder en jouzelf als recruiter. Wat spreken we af? Want veel vacaturehouders die denken, ja, ze heeft een kaartenbak. Of ze heeft nog een aantal cv's liggen. Of, nou ja, goed, zij is van recruiten, dus zij zal het gaan doen. Nee, we doen het samen.
Nou ja.
En dat betekent ook dat de afspraken die je maakt cruciaal zijn ook voor de rest van het proces. En
welke afspraken maak je dan?
Nou, bijvoorbeeld, hoe snel reageer je als we een cv krijgen op die cv?
Oh ja.
Heb je al in je agenda vrijgemaakt wanneer de kandidaten komen? Hè, wanneer de sollicitatiegesprekken gevoerd gaan worden? Ben je bereid om zelf ook 's avonds afspraken te doen? Moeten we misschien kijken in jouw team wie er allemaal bijvoorbeeld op LinkedIn goede mensen heeft.
Ja.
Dus laten we eens een pizzaavond doen. Of een sushi of weet ik wat voor avond. Maar gaan kijken, wie hebben we in ons eigen netwerk?
Ja.
Dus die via-via werving is ook zo cruciaal. En dat spreek je allemaal onder andere af in die vacature intake.
Ja. En hoe ziet het er ideaal uit voor de richting de kandidaat? Welke ideale rol zou die recruiter dan moeten spelen?
Heel goed weten. Wat zoekt het bedrijf? Wat zoeken we?
Mm-hmm.
Wat voor cultuur, maar vooral als je die doelgroep kent, dus weet wat die kandidaat belangrijk vindt in het algemeen, dan weet je ook dus wat je moet zeggen om die kandidaat te verleiden.
Mm-hmm.
Ja, als jij zegt tegen een fysiotherapeut, Je krijgt een auto van de zaak. Zal bijna geen fysiotherapeut denken van nou. Maar als je tegen een sales consultant zegt, je krijgt een representatieve, nou ja, ik zal geen werk noemen, leaseauto. Nou, dan zijn ze allemaal iets blijer dan. Maar heel evident, maar dit, daar gaat het wel om.
Ja. Als we dan kijken naar die taken van de recruiter en technologie. Welke taken worden overgenomen of word je enhanced?
Kijk, overgenomen is de vraag of echt alles overgenomen wordt. Want ik vind ook op dit moment moet je echt wel controleren wat er uit technologie komt.
Zeker.
En als je niet controleert, het zomaar laat, dan krijg je hilarische voorbeelden.
Heb je voorbeelden of niet?
Nou, tijd geleden al, Amazon, weet je nog, die dus het sollicitatieproces volledig door een robot heeft laten doen. En er kwam dus uit dat er geen vrouwen meer werden aangenomen.
Ja.
Want ja, dat zat in het systeem.
Ja, de bias van managers zijn altijd mannen. Dus dan schijnt maar, moeten we dan mannen aannemen?
Ja, en misschien is het systeem wel door mannen gemaakt.
Ja.
Dus als je had gezegd voorzitter van een schaakclub, was het wel goed. Maar als je had gezegd vrouwelijke voorzitter schaakclub, dan werd je dus niet aangenomen.
Ja.
Dus laten we wel allemaal realistisch kijken. Dus als je een vacature tekst door bijvoorbeeld ChatGPT haalt, prima. Maar lees hem alsjeblieft even na.
Ja. Ja.
Klopt het wel?
En misschien zou je als recruiter ook steeds meer op schaal kunnen gaan werken. En word je een halve data-analyst? Of zien we dat toch niet gebeuren?
Nou, arbeidsmarktdata.
Okay.
Als jij niet weet wat jouw doelgroep belangrijk vindt. Wat zijn push- en pull-factoren van een recruiter? Hoeveel mensen hebben we eigenlijk in Noord-Holland hiervoor? Weet je, daar is gewoon data van.
Mm-hmm.
En als je zorgt dat je dat weet, dan kan je ook als recruiter dus het gesprek aangaan en die strategische gesprekspartner van die vacaturehouder, van die lijnmanager zijn. Want die lijnmanager zegt, nou, ik weet zeker, daar hebben we echt wel een aantal mensen voor, die kunnen we zo vinden. En als jij laat zien, hier is een rapport en hier staat in hoeveel mensen er zijn, wat ze belangrijk vinden. Dus misschien moeten we dingen aanpassen.
Ja, ja. En in een markt die gewoon heel krap is, moet je dan ook andere skills ontwikkelen als recruiter?
De verleidingsskills.
Ja, nou, dat denk ik dan.
Ja, ja, zeker, ja, zeker.
En wat is dat dan anders?
Kijk, een aantal jaar geleden stonden ze voor je in de rij. Bij sommige posities zijn niet alle. Maar nu moet je ook zeggen, ja, maar we hebben dit en we hebben zus en we hebben zo. En hè, wat dan de doelgroep belangrijk vindt. Hè? Mm-hmm. Als je tegen een programmeur zegt, we hebben heel veel feestjes. Even generaliserend. Ja. Dan denken ze, ja, boeien, ga ik toch niet naartoe.
Ja.
Maar als je tegen een marketing of sales, ja, zei, oh, gezellig, wanneer.
Ja, maar die kan ik.
Ja.
Oké.
Okay. Dus nee, dat verleiden is wel echt anders.
Ja.
Die marketing is ook anders. Hè? We hebben natuurlijk de scope is veel breder. Social media. Nou, u kan al 10 dingen op social media opnoemen. We hebben veel vacature sites. Kijk, vroeger op zaterdag las je de krant en daar waren de sales vacatures. En op dinsdag waren de onderwijs vacatures. Hè, dus, en of het anders is.
Ja.
Overigens, als je als recruiter nog snapt dat sommige vacatures nog steeds in het huis aan huis blad geadverteerd worden, is dat heel slim. Sommige vacatures moet je gewoon weer cold turkey gewoon in de krant zetten.
Gewoon in de echo?
Ja. Ja.
Waarom eigenlijk?
Ja, omdat vaak, zeker voor starters of bijbaantjes, dan lezen ouders en die zeggen, schat, ik heb toch een leuke vacature gezien. Misschien moet je er eens een belletje aan wagen. Bellen, dat wil ik eigenlijk niet, maar loop eens langs.
Ja, kan ik appen?
En dan ben je dus ook creatief als recruiter bezig.
Ja, bias is ook zo'n discussie waar je vanaf wil in de werving. Maar bij wie is dan de kans daarop het grootste? Bij de recruiter of bij de technologie? Leg ik voor aan Bas van der Hatert, die net een boek schreef over hoe je recruitment verbetert.
Software heeft in ieder geval nog de kans om de bias op te heffen. Want per definitie zijn wij als mensen bias. Dat zit nou eenmaal in ons. Ik denk dat het heel goed is als recruiters zich daar bewust van zijn. En dus inderdaad ook, ja, ik zeg altijd, elke softwareapplicatie die je hebt martelt totdat die het niet meer kan zien. En dat je dan zeker weet dat die unbiased is.
Mm-hmm.
Maar dan moet je dus wel de kennis hebben van zowel bias als een beetje datakennis, een beetje algoritme kennis. Weet je, ik kan ook geen Python programmeren, maar ik kan wel bepaalde dingen erin gooien en dan weet ik wat er ongeveer uit moet komen.
Ja.
Dus je moet daar een stuk basiskennis voor hebben.
Ja.
Daarnaast de interpretatie van de data en, laat ik dan heel eerlijk zijn, het zien van patronen. Ik bedoel, de reden dat Amazon overigens in hun eigen interne audit systeem, we blijven het altijd het Amazon dingen noemen, maar hij is nooit live gegaan en daar moet je ze, vind ik, nog steeds credits voor geven, was omdat een aantal mensen zagen, goh, er komen hier toch wel heel veel mannen uit. Ik zie een patroon.
Ja.
Ik zie eigenlijk dat er geen vrouwen uitkomen. Laat ik er eens een perfecte vrouwelijke cv in gooien. Die komt er ook niet uit.
Ja. Nou. Ja, en daar moet je dus als recruiter oog voor hebben, omdat je steeds meer met systemen gaat werken.
Precies, als recruitmentafdeling. En dat is dus ook iets overigens wat we dus in ons boek omschrijven. Wat mijn co-auteur Kevin Wheeler, die zegt van ja, je hebt in principe een data hub nodig binnen jouw recruitmentafdeling. Die dus data interpretatie doet. Je hebt een optimalisatie hub nodig. En je hebt mensen nodig die dus vanuit het recruitment of het talent business partner of hoe je het ook wil noemen, recruitment advisor, die data interpreteren naar de hiring managers gaan en zeggen, goh, wat heb je nu echt nodig en hoe kan ik jou helpen?
Ja. Laten we het hele hiringproces even doornemen. Dat is best veel misschien, maar wie heeft er dan een rol? Beginnen we met, is het dan de vacature? Nee, dat is al een stapje ervoor, denk ik. Hè?
Dus vacature intake.
Vacature intake.
Dat is tussen de recruiter en de hiring manager.
Ja. Dan gaan we de vacatures schrijven.
Dat is wat mij betreft primair technologie met een overview van de hiring manager en de recruiter.
Dan gaan we de vacature uitzetten.
Dat is puur technologie.
En wie bedient die technologie?
Wat mij betreft moet een goede technologie zijn aangeschaft door de afdeling recruitment. Maar blijf je met je tengels van de technologie. Ja.
Oké, goed. Dan afspraken inplannen.
Technologie.
Dan de eerste afspraak.
Dat ligt een beetje aan je organisatie, hoe je die hebt ingericht. Ik bedoel, bij een retail organisatie is dat vaak gewoon de bedrijfsleider, de hiring manager. Ik heb op universiteiten gewerkt, daar was het altijd de hoogleraar. Bij heel veel bedrijven is dat vaak een combinatie van de recruiter met de hiring manager.
Ja. Beslissen, gaan we door met deze kandidaat of niet?
Dat ligt nu altijd bij de hiring manager. Wederom ligt dat eraan. Ik ken organisaties die, met name grappig genoeg de Vlaamse overheid, die zegt, wij doen als eerste alleen met selectieverantwoordelijken. Die checken iedereen ook met gevalideerde testen of je aan het minimumniveau voldoet.
Ja.
En wij bepalen dus wie de hiring manager mag kiezen. Maar daarmee halen we dus het aantal mishires, willen ze daar tot nul.
Ah, oké. Dan de onderhandelingen?
Ja, dat is de kandidaat met waarschijnlijk de hiring manager, waarbij meestal HR op de achtergrond zegt, dit is echt de limiet waar we kunnen gaan.
Ja, precies. En dan gaan we onboarden, et cetera.
Dat is nog een van de meest ingewikkelde processen, want dat is nu nergens bediend. Ja. Als het aan mij ligt, is dat een stukje technologie waar de hiring manager bij zit en de recruiter ervoor zorgt dat de hiring manager zich aan zijn afspraak
houdt. En dan follow-up na een maand of drie?
Wat mij betreft zou dat bij een recruitmentafdeling moeten liggen. Ook om het algoritme aan de achterkant te vinden met nieuwe data. Ik zou willen dat het überhaupt gebeurt.
Is dit nu waar we nu de recruiter neerzetten in dit volgordetje? Wordt dat nou meer of minder werk?
Minder en belangrijker werk.
Hmm. Kun je dat nog in een paar zinnen uitleggen?
Ik denk dat heel veel zaken door de technologie kunnen en zouden moeten worden overgenomen. Ik denk wel dat het interpreteren van data en dus daadwerkelijk komen tot de beste match, dat daar voorlopig nog, het maken van de echte keuzes, dat daar de mens essentieel voorlopig nog in is. In ieder geval nog minimaal 5 jaar, 10 jaar misschien wel. En dat daar de recruiter een hele belangrijke rol in moet spelen.
Volgens medeoprichter van game-based assessmentbedrijf Brains First, Andries van der Leij, zijn de termen van wat bedrijven zoeken vaak zo vaag dat je het nog niet volledig aan technologie kunt overlaten.
Het gaat gewoon om definitievorming. Dus je zegt, ja, we willen 21st century skills. Dus we willen een probleemoplossende goal-getter. Die, hoe meet je dat? Ja. Dit is waar wij al 10 jaar lang
ons algoritme niet.
Waar wij ons hoofd al verbreken, hoe meet je dat dan? En wat ons stokpaardje is, wat betekent dat in een bepaalde context?
Ja.
Een developer in een start-up is niet hetzelfde als een developer bij een grote corporate.
Nee.
Probleem oplossen als makelaar is iets anders dan voor een softwareontwikkelaar of een helpdesk-medewerker.
En een recruiter kan iets meer met dat soort vage omschrijvingen dat nog wel in context plaatsen. Nou,
ik heb het vermoeden, maar ik werk er al. Eigenlijk is het onze eindgebruiker en ik durf niet te stellen dat ik ze echt begrijp nog. Dat veel recruiters uiteindelijk dat werk zijn gaan doen omdat ze de mens, het menselijke, het echt proberen om in context te begrijpen wat gedrag, want dat is werk, hè, dingen doen, zou moeten betekenen. Dat ze daartoe gedreven zijn. En ik denk, ga dat dan vooral heel erg doen en gebruik die tools gewoon als hulpmiddelen.
Ja.
Om dat wat jij goed doet, gewoon beter te doen.
Ja, dus kortom, tools kunnen een recruiter een stuk beter maken. Betekent dat dan ook bijvoorbeeld, zit ik te denken, zo'n recruiter gaat zo'n gesprek in. Ik heb altijd geleerd in deze vele uitzendingen van werkverkenners, dat moet je eigenlijk een heel gestructureerd gesprek laten zijn. Ben jij daar dan ook voor?
Absoluut. Het eerste wat je moet doen is wel, het interview is de arena van de recruiter.
Mm-hmm.
Daar zit de meerwaarde. Of het terecht is dat een interview altijd evenveel waarde heeft, dat is niet zo. Sterker nog, er is data, onder andere van Google, dat als je voor bepaalde rollen, als je het interview overslaat,
dat de voorspellende kracht op bijvoorbeeld productiviteit toeneemt. Mm-hmm. Dus dat is een vrij ernstige conclusie. Je kan beter niet interviewen, want dan neem je betere mensen aan.
Basis dan van het CV? Of op basis van wat?
Op basis van competentietesten of assessments of CV of wat dan ook.
Wow.
Dat komt omdat ze op dingen letten of dingen belangrijk vinden of er uitleggen, al dan niet bewust. Daar is heel veel gedoe over natuurlijk. Ja. Die ofwel niet samenhangen met wat je wil, productiviteit bijvoorbeeld, of er zelfs tegen ingaan. Bijvoorbeeld technische mensen die dan heel erg assessed worden op in een interview of ze sociaal gemakkelijk zijn.
Ja.
Dat zijn in extreme sens eigenlijk negatief correlerende zaken. Wat zeg je dan statistisch? Het gaat eigenlijk gewoon tegen elkaar in.
Ja.
Dus ja, daar kun je dan wel op letten. Maar als je daar heel erg op gaat letten, neem je dus minder goede mensen aan.
Ja.
Dat is eigenlijk de conclusie. Maar
als
je al interviewt, doe het gestructureerd.
Ja.
Dus stel dezelfde vragen, heb een toetsingsinstrument. Het liefst meerdere waarnemers. Dus jij
Wat doe je met een toetsingsinstrument?
Nou, je hebt dus eigenlijk, je stelt bepaalde vragen en je hebt eigenlijk gewoon een manier om al dan niet met wat voor cijfertjes dan ook direct op te schrijven of het je bevalt of niet.
Mm-hmm.
En het liefst doen jij en ik samen een interview en kijken we niet naar elkaar en we vullen het onafhankelijk van elkaar in. En later leggen we het naast elkaar. En als je al ruimte geeft voor individuele zijsprongetjes, zo van, dat is natuurlijk het gevaarlijkste. Ik zie dat je bij die club hebt geroeid. Of ik zie dat je in Groningen hebt gestudeerd.
Ja.
Want dan vind je eigenlijk common ground en dan vind je iemand gezellig. Van, ik ook of zo.
Ja.
Dat moet je echt niet doen.
Mm-hmm.
Maar als je al iets doet, probeer dan een methodiek zoals STAR, en je hebt allemaal van die interviewtechnieken, te gebruiken om daadwerkelijk te kijken naar de context van de baan. En bijvoorbeeld een uitslag van een assessment zoals die van wij.
Ja, toch, eigenlijk wat jij zegt is, het gesprek is de arena van de recruiter.
Ja.
Jij zegt, eigenlijk is het gesprek een slechte voorspeller voor of iemand productief gaat zijn voor je organisatie of niet. Je kunt beter assessments afnemen, et cetera.
Ja.
En als je het al doet, doe het dan op een zeer gestandardiseerde manier. Waarvan ik dan weer denk, dat kan het AI dan ook heel goed doen.
Ja, maar je moet doorvragen.
Kan het AI toch ook wel?
Wellicht. Ik ben een technisch optimist.
Ja,
absoluut.
Ja.
Wellicht. Echter, nu denk ik, want als je een goed gestructureerd interview doet, dan is het zeker niet negatief voorspellend, dan is het positief voorspellend.
Okay.
En nu kan je eigenlijk, denk bijvoorbeeld, bij onze test komt eruit, je kan onder druk, maak je wel eens foutjes. En jij weet, deze afdeling, dat weet ik, is het af en toe wel aan, hoor. Ga ik zeggen, meneer, ik zie dat je af en toe wel foutjes maakt. Hoe ga jij daar eigenlijk mee om? En dan kan je een beetje gaan doorgraven. En dan kan je daadwerkelijk wel ook een beetje naar dat gezicht kijken. Van,
En dat is wel echt een mens tot mens hart te horen.
Voorlopig. En ik denk dat je uiteindelijk heel veel gelukkig kan wegautomatiseren.
Ja.
En daar moet je optimistisch over zijn. Want er komt vanzelf wel weer nieuw werk.
Goed, recruiters, vrees niet, jullie zijn nog steeds nodig. Ja, een gedeelte van de werving kan het team best zelf doen. En technologie neemt ook een deel uit handen. Maar voor de interpretatie van de data, voor het doorvragen in een gestructureerd gesprek en voor een brede overview van waar de hele organisatie heen wil en wat de bedrijfscultuur is, daar kan de recruiter een cruciale rol spelen. En wat moet de recruiter anno nu dan vooral kunnen? Nou, verleiden. Enigszins uit de voeten kunnen met data. Je hoeft geen AI-tools te kunnen ontwikkelen. Maar als je kunt analyseren wat er allemaal uit die recruitment tools aan data komt, dan is dat wel heel erg handig.
De carrièrekantelaar.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de carrièrekantelaar. Wist jij op een gegeven moment dat je echt een andere kant op wilde? En is er een gebeurtenis of een indruk waardoor je zeker wist, het roer moet gewoon helemaal om? Naar dat soort verhalen zijn we op zoek en daarom bellen we nu met Tessel Zandstra. Dag Tessel.
Hoi.
Jij begon ooit je carrière in de IT, begrijp ik.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik had een IT-studie gekozen en ben bij een IT-startup begonnen om eigenlijk goede dingen naar de wereld te brengen middels IT.
Oh.
Vandaar naar een consultancybedrijf, ook in de IT. En dat vormde de eerste jaren van mijn leven.
Ja.
Nou, werkleven, hè?
Werkleven, ja, precies. Ik begreep dat je raakte in een burn-out terecht Vertel eens.
Ja, dat had eigenlijk denk ik meerdere oorzaken. Het heeft nooit één oorzaak. Maar voor mij was het toch aan de ene kant echt wel heel voelbaar dat wat ik deed in IT waren mooie dingen. Maar het was niet volledig naar mijn passie werken. Dat was één. Nou, altijd wat patronen waar ik zelf van af moest, dat was voor mij twee. Maar vooral het niet dagelijks energie krijgen van wat ik deed, dat was toch wel, dat was eigenlijk drie. En dat was heel erg merkbaar voor mijzelf. En toen wilde ik het nog niet te veel erkennen dat ik in die burn-out terecht kwam. Maar dat werd op een gegeven moment wel heel duidelijk.
Ja.
Ik kon gewoon niet verder.
Nee. En dan opeens heb je een kantelmoment. En waar ga je dan heen? Waar ben je heen gekanteld?
Ik ben heen gekanteld naar de duurzaamheidsvlak. Duurzaamheidssector is het inmiddels geworden. En ben daar eigenlijk veel meer continu met mijn passie en mijn hobby bezig. Dus continu aan het kijken, oké, wat kunnen we doen om duurzaam leven de norm te maken? In plaats van alleen maar op mijn oude werk een soort klimaatactieteam erbij doen. Elke keer kwam dat bij mijn werk. En probeerde ik onze consultants zo duurzaam mogelijk te laten werken. En dat is nu vertaald naar 100% van mijn tijd bezig met hoe kunnen we mensen duurzamer laten leven.
En wat doe je dan nu?
Ik ben op dit moment aan het verkennen, of maak in ieder geval duurzame radio. Dat doe ik vrijwillig voor Happy Times. En ik ben met Happy Times aan het kijken, hey, wil ik eigenlijk dit bedrijf helpen leiden? Omdat bij Happy Times de missie is duurzaam leven de norm te maken. Mm-hmm. En dat uur landelijke radio maken, dat is wel ontzettend gaaf. Omdat er nog helemaal geen, naast BNR duurzaam natuurlijk, weinig duurzame gesprekken zijn op de radio. Dus wat kunnen we anders doen op een andere manier te leven om de aarde langer en onszelf langer mee te mogen laten leven. Mm-hmm. En ik ben dus nu meer aan het verkennen, oké, past het ondernemen op die manier ook bij me om in dit bedrijf te stappen?
Oh ja. Is het wel zo, tenminste dat herken ik van mezelf, dan ben je aan het zoeken van wat wil ik nou? En dan eens in de zoveel dagen bespringt de twijfel je. Heb jij dat of niet?
Ja. Klopt wel. Omdat het eerst dan stap je in iets nieuws en krijg je veel energie van, denk je, dit is het. En op een gegeven moment is dat nieuwe eraf. Ja. En dan ben je veel beter in staat om te kijken, is dit het nou?
Ja. En hoe zorg je ervoor dat je niet van nieuw ideetje naar nieuw ideetje gaat? Dat je op een gegeven moment iets pakt en zegt, oké, weet je wel, want inderdaad dat eerste idee vorm, nou krijg je allemaal dopamine en iedereen gezellig en superleuk. En dan na twee weken, dan is de flirt met het idee een beetje over, dan moet je echt aan het werk. En dan denk je, misschien moet ik een nieuw idee gaan bedenken.
Ik merk voor mij heel erg dat dat te maken heeft met, het is alsof je eerst een boodschappenlijstje maakt wat je wil hebben voordat je de supermarkt ingaat. Voor mij hielp het heel erg om eerst op papier te zetten welke vorm van werk ik erg belangrijk vind, wat ik aan welk effect ik wil meewerken en hoe het dagelijks leven er dan uit moet zien voordat ik ging solliciteren, voordat ik een baan ging bedenken. Dus dat opschrijven ervan en dan testen, waar word ik daar ook dagelijks blij van? Dat helpt wel heel goed om te weten eigenlijk wat je allemaal niet wil, maar ook wat je wel wil voordat je naar die volgende baan gaat.
Ja. En dat lijstje, dat hou je erbij als je een nieuw project start van, is dit wat ik ongeveer leuk vind om te gaan doen, zeg maar?
Echt een checklist in mijn hoofd. En dan merk ik ook dat ik het lijstje weer aanpas. Dat ik denk, dit was het toch niet. Maar daardoor kom ik wel veel meer te weten over, oké, ik moet niet meer 5 projecten naast elkaar gaan doen in een consultancy bijvoorbeeld. Omdat ik kan dat switchen, dat werkt helemaal niet voor mij. Naar een totaal andere context, voor een totaal andere klant. Ik kan beter 1 project hebben met verschillende taken waar ik helemaal op kan gaan. Ja. Daar heb ik zoveel van geleerd. Dat had ik nooit echt in de gaten toen ik in de consultancy werkte.
Ja, wat leuk. Dankjewel voor je verhaal, Tissel.
Helemaal goed. Graag gedaan.
Dit was Werk voor Kenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3:00. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Mocht je nog opmerkingen hebben, werkverkenners@bnr.nl. Graag tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan en NCOI. NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.